Dit is de Longcast, de medisch-specialistische podcast van de ENVALT, waar we zuurstofrijke gesprekken hebben over de longgeneeskunde.
Welkom allemaal bij een nieuwe Longcast, de podcast van longartsen, voor longartsen en andere geïnteresseerden. Ik ben Kirsten van de Groep en ik ben vandaag afgereisd naar het Maastricht UMC in het verre zuiden. We praten vandaag over thymustumoren en dat doen we met Florit Marcuse. Zij is AIOS longziekte hier in het Maastricht en heeft zich afgelopen jaren gespecialiseerd in afwijking van de thymus. Hierop is zij in 2022 gepromoveerd met een prachtig proefschrift en ook nu combineert zij altijd nog kliniek met wetenschap en is ze bijna klaar met haar opleiding. Kortom, de expert om vandaag te bevragen over alles wat we willen weten over de thymus. Welkom Florit, bedankt voor je deelname.
Dankjewel Kirsten, dat is natuurlijk enorm leuk om hier te mogen zitten en ik ga graag in op de verdere vragen.
Laten we maar beginnen bij de basis, de thymus. Hoe leg je dat eigenlijk uit aan patiënten?
Ja, dat is een hele goeie. Heel veel mensen hebben namelijk nog nooit gehoord van de thymus, ook wel de zwezerik genoemd. Dus vaak begin ik toch om het ook een beetje luchtig te houden met of de mensen de kalfszwezerik kennen. En veel mensen kennen die delicatessen wel. De smaken verschillen of ze het ook lekker vinden. Maar dan leg ik eigenlijk ook wel uit van, net als bij een jong kalf waarbij de zwezerik nog groot is. Hebben wij dat ook als mensen? Ieder mens wordt in principe geboren ook met een zwezerik. En die ligt dus achter het borstbeen voor het hart. In de borstkas dus. En die is heel erg van belang eigenlijk voor het ontwikkelen van ons afweersysteem. Om goed de indringers te herkennen en ook buiten de deur te kunnen houden. En gaandeweg dat we ouder worden, zit de functie van die zwezerik er eigenlijk op. En dan krimpt de thymus, de zwezerik. En daarom zien we hem vaak bij volwassenen ook niet zo heel uitgebreid meer terug als we bijvoorbeeld een scan maken.
Oké. Ik ontdekte in de voorbereiding, vond ik ook leuk, dat T-cellen dus vernoemd zijn naar de thymus. Dat wist ik niet, vind ik leuk. Dat orgaan zit daar en dat verliest dus zijn functie, maar vaak op toevalsbevindingsbasis komt toch mensen in beeld bij ons met thymusproblemen. En dan worden er van allerlei woorden, termen, classificaties door elkaar gebruikt, waarvan ik best wel in de war raakte. Je hebt de thymoom, de thymuscarcinoom, de neuroendocrine thymustumoren, invasief versus non-invasief. Dan heet de richtlijn, die het meest relevant is, heet dan opeens weer epitheliale thymustumoren. Kan jij het voor mij een beetje verhelderen?
Jazeker. Je moet het eigenlijk een beetje zien als een soort paraplu. Dus onder die paraplu, dat noemen we eigenlijk de thymustumoren, de epitheliale thymustumoren. En ik heb het dan over epitheliaal, omdat er natuurlijk ook tumoren zijn in dat gebied, het voorste mediastinum, daar vind je ze vaak, dat niks met een epitheliale achtergrond te maken heeft. Denk bijvoorbeeld aan de kiemceltumoren. Dat is echt een andere tak van tumoren. Dus vandaar als we ons echt op bijvoorbeeld thymomen en thymuscarcinomen richten, dat zijn epitheliale thymustumoren.
En dat is dan vanuit de embryonologie helemaal terug, waar het epitheliaal vandaan komt, hè?
Ja, precies. Dus je hebt eigenlijk die paraplu van epitheliale thymustumoren. En dan heb je daar eigenlijk een aftakking, zijn de thymomen. Andere aftakking, de thymuscarcinomen. En dan heb je ook inderdaad nog de neuroendocrine thymustumoren. Ja, alles is zeldzaam. Maar met name de thymomen komen dan dus nog het vaakste voor als je dus een lesie vindt in dat voorste mediastinum.
Ja, en je noemt dat voorste mediastinum. Ik denk heel veel bekend is het bruggetje wel, hè? De vier T's van de afwijking in het voorste mediastinum. Misschien is het goed om die nog even te benoemen ter lering.
Ja, dus we hebben vaak allemaal in de schoolbanken geleerd dat als je dus een RIP vindt, een lesie vindt in dat voorste mediastinum, dat je in ieder geval aan de vier T's moet denken. Het zijn er eigenlijk wel meer, maar waar je eigenlijk met name dus op moet letten is thymus. En daaronder kunnen dus vallen thymoom, thymuscarcinoom, maar bijvoorbeeld ook thymushyperplasie. Dat kan je ook zeker wel soms een beetje in delure leggen. Thymuskiestes komen ook vaak voor, soms lastig ook om het onderscheid te maken. Daar kunnen we straks ook nog even
komen we op terug, zeker.
Ja. Maar een andere belangrijke die je zeker niet over het hoofd moet zien in de DD is natuurlijk het terrible lymfoom. Zeker ook bij jonge patiënten, maar ook soms op basis van de radiologie kan het nog best een uitdaging zijn om dat onderscheid te maken. Daarnaast heb je natuurlijk de teratomen, de kiemceltumoren. En de schildklier, komt daar, kan soms ook wat naar beneden door, zeg maar, uitzakken. En dan heb je een massa in dat voorste mediastinum, wat eigenlijk meer ook vanuit het bovenste mediastinum naar beneden is gezakt.
Helder, ik denk fijne uitleg. Die thymus tumoren, je zei zelf al, zijn super zeldzaam. Kan je daar iets over vertellen, over cijfers?
Als je alles bij elkaar zo neemt, dus als ik even die hele paraplu pak, hè, van thymomen, thymuscarcinomen en neuroendocrine tumoren van de thymus, dan moet je denken aan zo'n 160 nieuwe diagnoses in Nederland per jaar. Dus dat valt zeker onder de zeldzame aandoeningen.
Dus ik denk ook een van de redenen waarom jullie hebben ontwikkeld en hebben gezegd van, nou, we moeten een beetje werken aan de centralisatie van de zorg, hè? Dat we toch die zeldzame aandoeningen volledig een recht aan doen. Hè? De patiënt zo goed mogelijk helpen.
Ja.
Die thymustumoren, thymomen. Het thymoom klinkt bijna goedaardig. Hè? Hoe leg jij dat uit aan patiënten?
Ik probeer altijd de woorden goedaardig en kwaadaardig te vermijden. Maar ik wil mensen wel altijd uitleggen dat het bijvoorbeeld een thymoom wel echt iets anders is dan een thymuscarcinoom. En dat dat ook wel allemaal iets anders is dan bijvoorbeeld andere soorten kankers in de borstkas, bijvoorbeeld longkanker. En hoe ik het vaak uitleg is dat je moet een beetje zien als een schoolklas. Waarbij alle kinderen kunnen zich natuurlijk wel misdragen. En je ziet dat thymomen zijn vaak toch dan wat bravere jongetjes in de klas, of meisjes. Die zich over het algemeen eigenlijk heel netjes gedragen, maar ze kunnen zich wel gaan misdragen. En wat bedoel ik daar dan praktisch mee? Hè? Veel thymomen zijn niet echt invasief. Ze zijn vaak mooi omkapseld, niet doorgegroeid, niet uitgezaaid. Maar ze hebben wel die potentie om dat wel te kunnen doen. En dat maakt ook dat ze eigenlijk altijd ook een indicatie hebben om operatief verwijderd te worden. Thymuscarcinomen, ja, dat zijn vaak toch een beetje de kwajongens in de klas. Dus die hebben veel sneller de neiging om sneller te groeien, invasiever te zijn. Dus door te groeien in bijvoorbeeld het pericard of in de long. En daarnaast ook uit te zaaien. Dus het een sluit het ander niet uit. Maar over het algemeen gedragen thymomen zich dus wat minder agressief.
En welke van de subtypes komen nou het meest voor?
De thymomen worden ook wel onderverdeeld in verschillende groepen op basis van de histologie. Ik denk dat je dat bedoelt, hè? Dus type A,
ja, ik
bedoelde
ook
B1.
Van, je hebt de thymomen, de thymuscarcinomen. Volgens mij zijn de thymomen meer voorkomend, klopt dat?
Dat klopt, ja. Dus nogmaals, het is allemaal zeldzaam. Maar als je dan inderdaad die op een rijtje zet, naast elkaar zet, dan komen de thymomen inderdaad vaker voor. En er zijn dus inderdaad verschillende subtype thymomen. Je mag niet heel hard zeggen dat het ene subtype agressiever is dan het andere. Maar je ziet vaak wel een tendens dat als het meer een B2 of B3 thymoom is, dat ze zich wat agressiever kunnen gedragen.
En dat is de klassificatie op basis van histologie, hè?
Ja. En we zien vaak ook dat, daar gaan we het uiteraard denk ik ook nog over hebben, hè, de paraneoplastische kant van de thymomen. Ja. Dat zie je vaak weer wat meer in de type B thymomen voorkomen. Dus dat is zeker wel iets om altijd in je achterhoofd te houden.
Het is toch wel bijzonder, hè, dat wij als longartsen dit orgaan in het voorste mediastinum onder onze hoede hebben. Heb jij een theorie over hoe wij hier verantwoordelijk voor zijn geworden?
Ik weet eigenlijk niet exact wat daar de reden van is. Misschien hadden ze een heel lekker etentje samen en kwam die kalfsvezerik op tafel en dachten ze toen van, dat gaan we onder onze hoede nemen. Nee, ik denk toch omdat de longarts zich, dat mediastinum, dat is ons vertrouwd.
Ja.
Dus ik denk dat daar gewoon van origine het is.
Dat wij ook de anatomie en dat soort zaken het beste kennen.
En ook de radiologie en dergelijke goed kunnen mee beoordelen.
En hoe ben jij verliefd geworden op de thymus?
Ja, het is inmiddels toch wel een beetje mijn, ik noem inmiddels maar mijn derde kindje. destijds eigenlijk in, al tijdens de geneeskundeopleiding, vond ik het heel leuk om onderzoek te combineren met de opleiding geneeskunde. En ik wilde graag onderzoek doen, maar niet naar iets wat heel mainstream was. En toen kwam ik eigenlijk bij een promovenda die haar onderzoek deed op het gebied van de thymus. En toen dacht ik, god, dat vind ik eigenlijk wel super interessant. Heel multidisciplinair. Aan de andere kant ook wel echt een niche. Dus als je daar heel goed in verdiept, dan ben je ook al snel ik wil niet zeggen dat je dan meteen een expert bent, maar wel dat je daar helemaal in ondergedompeld wordt. En toen ben ik eigenlijk gaandeweg mijn coachschappen gestart met een promotietraject. En dat afgerond met de opleiding tot longarts. En inmiddels ook nog steeds actief. Dus dat is toch, ja, ik vind het gewoon ontzettend interessant orgaan. We weten denk ik ook nog heel veel niet. En dat maakt het toch ook altijd wel een beetje mysterieus voor veel mensen. Maar ook voor iemand die zich eigenlijk iedere dag met ziel en zaligheid inzet voor de thymus en de thymuspatiënten, is het voor mij ook nog steeds heel uitdagend en interessant.
Mooi om te zien hoe jouw enthousiasme terug te zien is in je gezicht. Leuk. We gaan even door naar, we zitten op de poli. Hoe presenteren mensen zich nou met dit soort problemen?
Het grootste gedeelte van onze patiënten komen eigenlijk omdat er per toeval iets is gevonden op een scan. En die scan die is dan gemaakt voor bijvoorbeeld een longembolie uit te sluiten of een infectie of een CT-hart of een MRI. Het komt eigenlijk vrij weinig voor dat mensen echt klachten hebben of klachten krijgen van een thymustumor. Uiteraard ja, hangt dat natuurlijk ook af van de grootte van de tumor en de mate van invasie. Maar over het algemeen hebben ze geen klachten.
Een klein deel zal misschien toch klachten hebben door de lokaal, hè, als het echt agressief ingroeit. Maar wat zijn nog meer symptomen die we zouden moeten uitvragen als we iemand met een thymusafwijking op beeldvorming bij ons op de poli hebben?
Ik denk dat het allerbelangrijkste waar je bewust van moet zijn, zijn de paraneoplastische problemen die kunnen ontstaan. We weten dat eigenlijk meer dan de helft van de patiënten met een thymoom, dus niet de thymuscarcinomen, maar de thymomen, die zijn ja, wel geassocieerd met paraneoplastische verschijnselen. En hoe gek dat ook klinkt, dat je dan als longarts daarop eigenlijk bedacht moet zijn, maar die taak ligt natuurlijk dan wel bij ons om dat eruit te halen, omdat dat met name ook de kwaliteit van leven beïnvloedt, maar ook mogelijk problemen die kunnen ontstaan rondom een operatie of een behandeltraject en natuurlijk grote invloed hebben op het leven van een patiënt.
Ik denk dat de myasthenie, de myasthenia gravis, een veel bekend paraneoplastisch is, syndroom erbij is. Maar welke syndromen heb jij nog meer gezien of vind je dat we nog meer op moeten letten?
Ik zeg altijd alles kan. Mm-hmm. Alles wat ook maar enigszins met je immuunsysteem te maken heeft, kan een paraneoplastisch probleem worden. Maar de meest voorkomende zijn inderdaad de myasthenia gravis. Je ziet toch wel dat 30% van de patiënten met een thymoom myasthenia gravis heeft. We weten ook dat 10% van de patiënten met een thymoom die geen klachten heeft, toch antistoffen heeft in het bloed. En de grootste deel van die patiënten krijgt alsnog klachten in de jaren daarna. Dus het is echt van belang om niet te snel tevreden te zijn als polydokter. Hè, als iemand zegt, nee, ik heb geen klachten, leg het niet meteen naast je neer, maar prik altijd die antistoffen tegen de acetylcholine-receptor, want dan pas heb je het echt uitgesloten. Andere, toch wat vaak voorkomende paraneoplastische problemen zijn de anemieën die kunnen zijn, de pure red cell anemie. Dus ja, als jij een algemeen bloedbeeld bepaalt en iemand heeft ineens een anemie, dan is dat zeker ook iets om in je achterhoofd te houden. En de het Good-syndroom. En dat houdt eigenlijk in dat iemand verminderde eigenlijk een hypogammaglobulinemie heeft. En daardoor ook de afweer minder is. Even heel kort samengevat.
Ja, nou helder, denk ik goed om een goede manier om te onthouden voor ons.
Ja, dus er komt gewoon heel veel bij kijken. Dat is aan de ene kant denk ik heel leuk en uitdagend, maar het kan soms ook wel misschien soms complex zijn of moeilijk op de poli.
Uitdaging om te herkennen. En die myasthenie zei net al, het is heel relevant, want het komt veel voor, maar het heeft ook veel consequenties voor de directe zorg. Hè? Kan je daar iets over vertellen?
Ja, je moet je eigenlijk voorstellen dat myasthenia gravis is een spierziekte. Dus het probleem zit eigenlijk op de neuromusculaire overgang. Waarbij er dus antistoffen zijn gevormd en het signaal van de spier naar de zenuw, van de zenuw naar de spier niet goed wordt doorgegeven en iemand dus spierzwakte kan krijgen. En dat kan op meerdere niveaus. Dat kan zijn dat iemand bijvoorbeeld een ptosis heeft of diplopie. Maar het kunnen ook zeker bulbaire klachten zijn. En ook zich uitbreiden in gegeneraliseerde spierzwakte, dus armen, benen. En als het ernstiger wordt, kan iemand bijvoorbeeld ook problemen krijgen om zijn nek goed recht te kunnen houden. Dus dat het hoofd eigenlijk steeds naar voren valt. Of ademhalingsproblemen. En rondom zo'n behandeltraject is het enorm belangrijk om al op voorhand te weten of iemand myasthenie heeft. Omdat het dus uitmaakt ook voor bijvoorbeeld de anesthesist. Die wil heel graag natuurlijk weten of iemand een spierziekte heeft. Het maakt ook uit voor de periode daarna. Omdat we weten dat mensen met myasthenie ook een myasthenecrisis kunnen krijgen. En daar gaan mensen gewoon dood aan. En dat zijn over het algemeen toch relatief jonge mensen. Die van het een op het andere moment in een paar minuten tijd echt heel hard achteruit kunnen gaan. Respiratoire insufficiënt. En het enige wat op zo'n moment helpt is ze intuberen, steroïden, plasmaferese, IVIG, dus echt met een neuroloog samen. Maar dat zijn natuurlijk wel mensen op een longafdeling die kortademig worden. Ja, dan is soms de reactie van we geven ze een beetje zuurstof na de operatie.
Ze maar te herkennen, hè?
Ja. Ja, maar die herkenning, dat is enorm van belang. En dat je dus ook een heel team hebt wat weet waar ze naar moeten kijken en hoe dan te handelen.
Als we het overstapje maken naar beeldvorming, sommige mensen komen gewoon met een CT, hè? Wat zijn nou goede kenmerken van een thymus rest of een thymus kieste op de CT? Wanneer kan ik het gerust loslaten?
Dat is wel een beetje een gewetensvraag. Want het is natuurlijk niet altijd zo recht toe, recht aan. Kijk, de basisradiologie is toch een CT-scan met contrast. Een CT-thorax met contrast. Benigne kenmerken kunnen zijn dat je toch een beetje een driehoekig structuur ziet achter het borstbeen. En zeker als dat ook al vet bevat, dan kan dat betekenen dat dat eigenlijk gewoon een thymus rest is. Natuurlijk kijk je dan ook naar de leeftijd van de patiënt. Maar ook daar kun je best wel een delure laten leggen. Omdat bijvoorbeeld als iemand flink ziek is geweest, kan ook thymus hyperplasie optreden. En we zagen bijvoorbeeld met de COVID-pandemie, werden natuurlijk heel veel CT-scans gemaakt. Kregen we ook heel vaak de vraag van, oei, er zit daar wat. Wat moeten we daarmee? En dan zie je eigenlijk zodra er bijvoorbeeld ook steroïden zijn gegeven, dat zorgt er vaak juist weer voor dat die thymus slinkt. Of als de infectie geklaard is, dat thymusweefsel ook weer gewoon krimpt. Dus het kan ook heel erg toch fluctueren. Ja. Ondanks dat daar niks pathologisch gaande hoeft te zijn. Ja, ik denk als je natuurlijk tekenen van invasie ziet of je ziet op de pleura afwijkingen, dan kun je dat niet als goedaardig natuurlijk beschouwen.
En de pleura benoem je denk ik omdat dat een van de voorkeurslocalisaties is voor metastase, hè?
Ja. Overigens is dat wel ook wel echt anders dan bij bijvoorbeeld longkanker. Dat als er pleurale metastase zijn, dat het dan is het weliswaar stadium 4. Maar dat is vaak heel goed nog te opereren. En dus echt curatief aan te pakken. Dus ik zeg altijd maar schroom niet om deze patiënten toch te bespreken met een expertisecentrum. Om te kijken of chirurgie in curatieve opzet kan worden uitgevoerd.
Ik denk een heel moment om te benoemen dat jullie het landelijk MDO hebben. Hè, waar mensen heel laagdrempelig naar hun patiënt kunnen bespreken. Hoe kunnen mensen zich aanmelden voor dit MDO?
We hebben een landelijk MDO sinds een aantal jaren. Dat doen we ook met de collega's vanuit het Erasmus Medisch Centrum. Dat is iedere 2 weken. Op de maandag namiddag vanaf 5:30. En casussen kunnen worden ingestuurd via een apart mailadres. Dat zal ik zo anders ook nog eventjes even opnoemen. En daar kunnen inderdaad casussen worden aangemeld. Of worden besproken van, goh, is dit iets om te bespreken of kunnen we misschien op een andere manier al helpen? En dat is gewoon heel waardevol.
Mooi. Mooi dat we zo samengewerkt wordt. Die CT die hebben we besproken. Vaak, in mijn ervaring, hebben we toch dan vervolgens een MRI nodig. Hè, om beter te typeren wat voor type weefsel zit daar. Speelt de PET ook nog een rol of in jullie workup?
De PET speelt geen standaardrol. Dat komt eigenlijk ook omdat die thymustumoren alle kleuren van de regenboog kunnen laten zien, om maar even zo te zeggen. Hè, dus thymomen kunnen echt PET positief zijn, dus echt FTG opnemen. Maar het kan ook zijn dat ze dat totaal niet doen. En dat helpt je eigenlijk helemaal niet verder in de rest van je beleid. Het is ook helemaal geen onderdeel van onze workup. Dus natuurlijk is het wel zo dat als je echt twijfelt of het echt een thymoom is of toch een ander soort oncologisch probleem, dan kan een PET daar natuurlijk aan bijdragen. Of als we inderdaad al op een CT zien dat er hele invasieve kenmerken zijn, wat zou kunnen passen bij ook bijvoorbeeld een thymus carcinoom, dan zou je dat wel kunnen overwegen. Omdat thymus carcinomen wel de neiging hebben. Zo'n 40% heeft ook lymfekliermetastase. 10% heeft afstandsmetastase. Dus daar kan het zinvol bij zijn. Maar eigenlijk om te differentiëren Of het een timoom kan zijn of niet, daar mag je nooit op de pet varen.
Helder. Nog even een toevoeging. Nadat de microfoons uitstonden, hadden Florit en ik nog een waardevol gesprek over de biopte. En zij gaf mij mee, biopte doen we in principe niet. En dat weten veel mensen ook wel. Maar ik denk dat het goed is om dat bij de diagnostiek nog toe te lichten. De redenen daarvan zijn dat als er inderdaad primair resectabel een situatie is, dat we direct gaan voor resectie. En het is onder andere ook vanwege het risico op druppelmetastase. Dat ten gevolge van biopt metastase ontstaan. Dat is natuurlijk iets wat niet wenselijk is bij een jong iemand die in een curatieve situatie zit. Daarom haar advies bij twijfel laagdrempelig te overleggen. Om te kijken of dat biopt daadwerkelijk wel van toegevoegde waarde is. Want vaak is het dan toch niet nodig.
We maken even de overstap naar behandeling. En dan is denk ik fijn als we even heel duidelijk uitsplitsen. Nou, laten we beginnen bij de timoom en dan later terugkomen op de typisch carcinoom. De timomen, ja, je vertelde al, opereren is eigenlijk het devise. Kan je daar iets over vertellen? Want je hebt daar in je proefschrift ook uitgebreid aandacht aan besteed.
Ja, de chirurgie is eigenlijk de hoeksteen van de behandeling voor timomen. En eigenlijk het grootste gedeelte van de patiënten is daar dan ook, qua behandeling is het daarmee rond. Dus toch nog zo'n 20%, afhankelijk natuurlijk ook van de populatie die je opereert, die nog adjuvant radiotherapie nodig heeft. En dat is eigenlijk met name om een recidief te voorkomen, een lokaal recidief.
Dat is dan op basis van de snijranden van de...
Dat hangt van meerdere factoren af. Dus het type timoom, dus eigenlijk de histologie, maar ook de mate van invasie. We gebruiken daar een speciale TNM voor, dus niet verwarren met de TNM van de longkanker. En nog een Masaoka-Koga klassificatiesysteem. Dus op basis eigenlijk van histologie, stadiering en van de resectieranden inderdaad. Op basis daarvan wordt dan eigenlijk een beleid gemaakt of er een indicatie is voor adjuvante radiotherapie. En dan is het natuurlijk wel altijd ook goed om te kijken of een patiënt bijvoorbeeld ook in aanmerking kan komen voor protonenbestraling. Dat kan natuurlijk in drie centra in Nederland. Om een planvergelijking door de radiotherapeut te laten maken. Om te zien of de protonenbestraling tot mogelijk een betere plan gaat leiden. Er is een klein gedeelte van de patiënt met een timoom dat eerst voorbehandeld zal worden. Dus neoadjuvante chemotherapie nodig heeft. Dat heeft met name er eigenlijk mee te maken of een tumor primair resectabel is. Dat is natuurlijk wel een beslissing. Wat denk ik ook altijd goed is om met een expertisecentrum af te stemmen. Wat is primair resectabel?
Ik ken de discussie wel van de gewone longkanker. Dat is niet een eenvoudige discussie.
Ja, ja. Dus dat is eigenlijk even kort wat je bij een timoom qua behandelstrategie hebt. En bij thymisch carcinoom hangt het er ook gewoon heel erg vanaf de uitgebreidheid, de invasie. Alles wat primair te recesseren is, daar ga je natuurlijk voor. Soms ook weer inderdaad met neoadjuvante chemotherapie. Maar toch zie je vaak ook wel dat er soms een combinatie nodig is van chemo en radiotherapie. Het zijn vaak toch wat agressievere tumoren.
De multimodale behandeling.
Ja. Ja. Ja.
En ook standaard nabehandeling voor patiënten? Of dat niet bij de thymus carcinoom?
Dat hangt er ook echt vanaf. Maar vaak zijn patiënten toch al wat uitgebreidere ziekten, uitgebreidere tumoren. Dus vaak komen ze toch wel in aanmerking voor nabehandeling.
Is er al in onderzoeksfase iets met immunotherapie aan de hand met timomen? Of is het nog heel ver weg?
Nou, er zijn wel onderzoeken gedaan. En om niet te uitgebreid daarover uit te wijden... Er zijn gewoon hele wisselende resultaten van immunotherapie bij timomen. Maar het allervervelendste is natuurlijk dat heel veel timomen toch die paraneoplastische ondergrond hebben. Dus problemen met auto-immuniteit. En ja, deze patiënten kunnen daar ook gewoon echt aan overlijden als je ze dan immunotherapie geeft. Dus in Nederland, we kunnen het niet eens voorschrijven. En ik denk dat dat vooralsnog ook wel goed is om dit soort problemen te voorkomen. Maar ik hoop wel voor de toekomst dat we misschien nog beter kunnen gaan uitzoeken welke patiënten met een timoom misschien toch baat en het veilig toegediend kunnen krijgen.
Interessant, ben benieuwd hoe dat zich gaat ontwikkelen. Kunnen we eigenlijk wel leven zonder thymus? Want je had het erover, is helemaal inactief, maar heeft hij inderdaad helemaal geen functie meer? Heeft het geen gevolgen of zijn er toch consequenties bekend?
Ja, ik persoonlijk denk dat de thymus er niks voor niks zit. We zijn geboren over het algemeen met organen die een functie hebben. En het is natuurlijk eigenlijk een heel bijzonder systeem dat, en denk ook eigenlijk het enige orgaan dat krimpt naarmate we ouder worden. Krimpt in die zin dat het lijkt alsof het niet meer actief is. Maar zoals ik net ook al aangaf, als mensen toch heel ziek kunnen zijn en ook na die COVID-pandemie, ja, die thymus lijkt dan vaak toch wel wat te doen. Alleen waarom het bij de ene wel actief raakt en de ander niet, en waarom de ene een tumor krijgt en de ander niet, daar weten we gewoon nog helemaal niks over. Er is natuurlijk wel nog een onderzoek gedaan en gepubliceerd in de New England. Dat is misschien ook wel waar je naar wilt verwijzen.
Nee, ja, ik was daar inderdaad door geïnteresseerd. Dat is een paper uit 2023 door Cameron et al, inderdaad in New England. Maar daar leggen ze heel veel associaties, hè, waarvan je echt wel... de vraag natuurlijk is altijd heel moeilijk, is het inderdaad causaal? Maar ze zien inderdaad veranderingen in T-celpopulaties, hè, na thymus resectie. En ze zien ook wel een hoger risico op maligniteit en auto-immuunziekte. Maar ik denk dat zeker dat tweede, dat heel moeilijk te differentiëren is.
Ja, dit artikel is eigenlijk ook wel echt afgeschoten, wereldwijd gezien. Ja, omdat, de gedachte is natuurlijk heel interessant. En ik denk ook dat het heel waardevol is om te kijken van, kunnen we die thymus nou missen? Dit onderzoek heeft bijvoorbeeld, de groepen die zijn vergeleken, zijn mensen die een thymectomie kregen, waarbij dan mensen met een auto-immuunziekte zijn geëxcludeerd. Nou, dat is natuurlijk dus een heel groot deel van je patiëntenpopulatie. Want zoals ik net ook zei, veel mensen hebben juist auto-immuunproblemen. Dus dan vraag je je af, wat hou je dan voor groep over?
Ja.
En die gaan ze vervolgens vergelijken met mensen die een open hartoperatie hebben gehad. En dan denk je, ja, dat is toch een heel ander soort categorie patiënt en indicatie. En zo zijn er nog een hele hoop andere zaken waarom dat artikel toch aan alle kanten rammelt. Maar nogmaals, dat neemt niet weg dat ik echt wel denk dat de thymus nog een functie en een rol kan hebben.
Zo zie je maar dat een publicatie in de New England niet garant staat voor goede evidence, hè?
Nou ja, dat klopt. Maar ik moet het nog maar voor elkaar zien te krijgen. Hè?
Dus, ja, nee, dat
is wel heel knap dat ze zo'n onderzoek stap, natuurlijk kunnen doen.
Ja, en elke stap vooruit is er eentje. Dat is wetenschap, denk ik. Dat is ook leuker. Hè? Wat vertel je mensen over hun prognose?
Nou, het mooie is eigenlijk van zeker de thymomen, dat die gewoon een hartstikke goede prognose hebben. En het is dus ook eigenlijk wel een hele leuke groep mensen om te mogen begeleiden in hun traject. Want het overgrote deel kun je eigenlijk gewoon na een operatie zeggen van, en hiermee is het hoofdstuk afgerond qua behandeling, maar ook dat je dezelfde prognose hebt als ieder ander. Het is natuurlijk wel zo dat toch een deel van de patiënten met een thymoom, hoe goed de operatie ook was, een recidief krijgt. Zo'n 7-10%. Dus dat maakt ook dat je ze natuurlijk nog 10 à 15 jaar opvolgt. Natuurlijk is het zo dat als het een invasiever thymoom is geweest of uitgebreider om thymuscarcinoom, die kunnen natuurlijk dan ook wel mindere overleving hebben. Maar over het algemeen hebben ze dus eigenlijk een hele goede overleving.
Mooi. Even een laatste uitstapje. We hadden het eerder al over de thymuskiesten. Ik zag in de richtlijn ook heel mooi overzicht over adviezen, wanneer wel te vervolgen, wanneer niet te vervolgen. Maar ook daar is denk ik soms best wel moeilijk om te duiden van, nou, is het nou wel helemaal een benigne kieste, laat het maar los. Hoe ga jij daar in de praktijk mee om? Ik had bijvoorbeeld vorige week een casus op mijn poli en dat een thymuskieste en dat was bij de follow-up scan, want die was toch gemaakt, was er hemorragische transformatie in de kiesten. Wat zou je adviseren?
Ja, dat is dus gewoon ontzettend lastig met die kiestes. Want die kunnen groeien, die kunnen minder worden. En dan maak je die scan maar weer. En dan denk je, wat moet ik er nu weer mee? Ik denk dat het gewoon altijd heel belangrijk is om uit te sluiten of er niet toch iets maligne nog betrokken is. Dus soms kan er ook nog een kiesteus thymoom daar sprake van zijn. En dan kan een MRI je wel verder helpen om dat onderscheid te maken. Met name bijvoorbeeld tussen een thymushyperplasie en een thymoom wat er kan zitten. Of inderdaad echt een volledige solitaire kieste versus een kiesteus thymoom. Dus een MRI zou ik dan zeker altijd wel aanraden. Voor de rest zijn er dus eigenlijk geen hele harde richtlijnen of evidence wat je precies in welke situatie moet doen. En we zijn nu wel met een groot Europees kiesteproject ook in de weer om hier meer duidelijkheid over te krijgen. Omdat het nu ook gewoon enorm verschilt per ziekenhuis hoe men daarnaar kijkt. En ik denk zelfs per dokter hoe je daar ook dan mee omgaat.
Ik denk dat de een denkt, laat maar zitten, we houden het in de gaten. En de ander denkt, het is een kleine moeite, haal het er maar uit.
Ja, Ja.
Ik denk dat daar inderdaad heel wisselend mee omgegaan wordt. Superleuk, Florit. Ik ben helemaal weer enthousiast en klaar om weer aan de slag te gaan op de podium met al jouw informatie. Zijn er nog dingen die wij niet hebben besproken die je wel wilt toevoegen?
Ik kan hier natuurlijk uren over praten, dat snap je. Ik denk dat het goed is om te benadrukken dat samenwerken heel belangrijk is. En dat is natuurlijk binnen een team in een ziekenhuis dus van belang voor een teamispatiënt, omdat het vaak heel veel verschillende multidisciplinaire raakvlakken heeft. Maar ook in het land moeten we gewoon heel goed samenwerken, omdat de patiënten natuurlijk overal nergens eigenlijk vandaan komen en niet altijd alles per se in een expertisecentrum hoeft plaats te vinden. Denk bijvoorbeeld aan de workup, sommige onderdelen, maar bijvoorbeeld ook een stukje neoadjuvante chemotherapie is vaak ook voor de patiënt gewoon heel fijn als dat wel gewoon in de eigen regio kan plaatsvinden. Maar ik denk op het moment dat er vragen blijven liggen of discussie over of iets resectabel is of niet, of moet worden voorbehandeld of niet, dat het dan altijd verstandig is om overleg te hebben met een expertisecentrum. En ook voor de chirurgie, daar is ook aangetoond, dat hebben we samen met de collega's van Rotterdam afgelopen jaar ook gepubliceerd, is aangetoond dat hoe meer teamis resecties een chirurg doet, des te beter zijn ook de uitkomsten op het gebied van mortaliteit en compleetheid van resectie. En ik vergelijk het eigenlijk een beetje met dat wij als longartsen natuurlijk allemaal leren hoe je bijvoorbeeld een bronchoscopie moet doen. Maar een EBUS is echt iets anders. Ook al is de aanvliegroute misschien hetzelfde, de procedure zelf is echt anders. En zo zie ik het ook bij een teamectomie. Iedere chirurg kan een patiënt en een borstkas openen en daar een team is gaan verwijderen. Maar ik denk dat er gewoon echt een verschil in zit of je daarin getraind bent en ook weet waar je precies op moet letten.
Ja, ik denk zeker dat het dingen zijn die je gewoon goed onderling kan afstemmen. Hè? Op basis van de beeldvorming kan discussiëren of het in welk centrum het de patiënt het beste af is. Dus super mooi dat die landelijke samenwerking opgezocht wordt. En dat is denk ik altijd de weg vooruit is samen. Zou jij het e-mailadres nog een keer willen noemen?
Ja, dat is info@mdo-timus.nl. En dat is dus de mailbox van ons landelijke MDO.
Helemaal goed. Iedereen kan daar laagdrempelig zijn vragen kwijt. Super fijn. Dankjewel.
Jij ook enorm bedankt.
Dit was de Longcast, een podcast van de Envalt. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.